Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het boek Woestijnreizen, uitgegeven door Boekhandel van der Meijden. Het is ook gepubliceerd in het 20-tal en in het 6e-8-tal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 20 juli 1856, naar aanleiding van Colossense 3, vers 2 tot en met 4. De titel is Een geestelijk dood zijn en een verborgen leven. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Welk een betekenisvolle, welk een gezegende, onwaardeerbare, onschatbare, onuitsprekelijke barmhartigheid is het, een dergene te zijn die geloven in de Zonen Gods. Honderden, duizenden, miljoenen leven en sterven, zonder enige kennis aan, geloof in en liefde tot Hem. En wat moet hun eeuwige toekomst zijn, dan de poel die brandt van vuur en sulfur? Ons redenerend verstand, wanneer het niet onderworpen werd door goddelijke onderwijzing, en onze natuurlijke medelijdende gewaarwordingen, niet vertederd om met Gods wil verenigd te zijn, stoot zich hier en maakt aanmerkingen. En als wij dan in onze verbeelding de duizenden miljoenen onherroepelijk veroordeeld zien in de vlammen der eeuwige rampzaligheid, dan schrikken wij onwillekeurig terug. Wordt er aan zulke gewaarwordingen toegegeven, dan komen wij de licht toe om medelijden te hebben met die verdoemde zielen. En als wij daar maar eerst toegekomen zijn, dan zal de Satan ons verder zoeken af te voeren om medelijden te hebben met de verloren duivelen. En als wij daar zijn, dan is opstand en rebellie tegen God onvermijdelijk en het gemoed wordt vervuld met allerlei boze voorstellingen en goddeloosheden. Te vuil dan dat ik ze zou noemen. Wij moeten dus tot elke prijs vasthouden aan Gods woord, want als wij dat loslaten, dan zullen wij ons aldra in een doolhof van verwarring en dwaling bevinden. En als wij ons houden aan Gods getuigenis, dan komen wij tot deze drie punten. Ten eerste, dat een iegelijk die leeft en sterft zonder de Heer Jezus Christus te kennen, het eeuwige leven niet zal beërven. Want hij heeft gezegd, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, den eeuwige, waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Wanneer dan het eeuwige leven bestaat in het kennen van Christus, dan moet het niet kennen van Christus de eeuwige dood zijn en ten gevolge hebben. Ten tweede, wederom zegt de Heere, indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonden sterven. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Wij komen dan tot deze gewichtige slotsom, dat wie leeft en sterft zonder waarachtig geestelijk geloof in de Zonen Gods, hij is en moet eeuwig verloren gaan. Zo wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft ten derde, en leeft en sterft zonder dat die liefde in zijn hart werd uitgestort, hij valt onder de vloek Gods, overeenkomstig het woord van de apostel Paulus. Indien iemand een Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. Als wij ons daarom aansluiten aan het woord van Gods getuigenis, dan komen wij tot deze gewichtige slotsom. Al is het dan ook dat wij met die gevolgtrekking duizenden en miljoenen afsnijden, dat er zonder zaligmakende kennis van, zonder geestelijk geloof in, en zonder goddelijke liefde tot de Zonen Gods geen zaligheid is. En wie dus sterft buiten die kennis, dat geloof en die liefde, moet eeuwig in zijn zonde omkomen en verloren gaan. Maar u en mij aangaande is het een grote zaak of wij deelgenoot zijn deze zaligmakende kennis van, dit levend geloof in en deze hemelse liefde tot de Zonen Gods. Want wij zullen geopenbaard worden voor zijn rechter verloren te gaan. Waarom het bij alle wedergeborenen ten geestelijke leven de grote vraag is, ben ik het, Heere? Hoe staat mijn ziel tegenover God? Wat is de grond voor de eeuwigheid waarop rust ik? De zendbrieven en onder deze ook de brief aan de Kolossenzen zijn geschreven aan de gemeente Gods. Wanneer daarom de apostel zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods, dan spreekt hij deze woorden tot gelovigen, tot hen, die uit kracht eener levende vereniging met de Zonen Gods en door deelgenootschap aan wederbarende genade met Christus zijn opgestaan en als zodanig of krachtens die opwekking met Christus gezeten zijn in de hoogste hemelen, zoekende de dingen die boven zijn. Het is dus tot gelovigen en alleen en uitsluitend tot gelovigen in de Zonen Gods dat hij de vermaning van onze tekst richt. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En waarom? Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar zal dat dan zo altijd zijn en blijven? Nee, want wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In de beschouwing van deze woorden hoop ik uw gemoederen niet te veel te bezwaren, noch mijn onderwerp geweld aan te doen als ik mijn gedachten onder deze 5 hoofdpunten rangschik. Hoe Christus ons leven is, ten eerste. 2. Hoe de gelovigen zijn gestorven. En 3. Hoe zijn leven met Christus verborgen is in God. 4. Hoe daaruit deze roeping volgt dat hij moet bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En 5. De liefelijke en gezegende belofte die dat alles heerlijk zalig kroont, namelijk Christus die ons leven is, zal geopenbaard worden en dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ten eerste dan, hoe Christus ons leven is. Een vereniging met Christus, zie daar, de grote waarheid in de schrift geopenbaard, welke de hoofdbron is, uit welke alle zegeningen ontspringen en voortvloeien. Doch om dit wel te verstaan, moeten wij met onze gedachten hoger op en terug, om de grond of het fundament der eeuwige vereniging te aanschouwen, die er bestaat tussen Christus en de gemeente. De val verbrak het voornemen Gods niet, en kon dat niet, ofschoon het een gezwollen rivier was bij de zware regen, geweldig uitbrekende en verwoestende vrolijke vlakte. Het was een geschiedenis vooraf voorzien en in voorzien, en derhalve werd in de eeuwige raad Gods een volk, een schare, die niemand tellen kan, aan de Zonen Gods gegeven, en met hem verenigd door zulke nauwe, onuitsprekelijke, duurzame, onoplosbare banden, dat, hoewel de schrift ons zinnenbeelden en gelijkenissen voorstelt, om onze bevatting, te deze aanzien te hulp te komen, toch alle aardse figuren te weinig zijn bij de goddelijke wezenlijkheid. Er is in de natuur geen vereniging aan te geven die de innigheid der vereniging tussen Christus en zijn volk naar behoren aftekent. Ik in hen en gij in mij, omdat ze allen volmaakt zijn in één. Welke natuurlijke eenheid komt maar enigszins bij een vereniging zoals zij voorgesteld wordt in de woorden van hem die niet liegen kan? Doch om onze bevattingen weinig te helpen heeft de Heilige Geest in zijn woord onderscheidene gelijkenissen opgetekend om deze eeuwige vereniging van Christus en zijn gemeente voor te stellen. De wijnstok en de ranken, de hoeksteen en de stenen daarop gebouwd, de man en de vrouw, het hoofd en de leden, zie daar enkele van de voornaamste zinnenbeelden waarmee gewezen wordt op die gezegende eenheid van Christus en zijn volk. Krachtens deze eeuwige vereniging en eenheid van Christus en zijn volk, leden zij om zo te spreken met hem toen hij leed, stierven zij met hem toen hij stierf. In één woord, zijn lijden, sterven, begraven, opstaan, hemelvaart en zitten aan de rechterhand der hoogste majesteit, rekent voor hen en hebben zij in en met hem. En dit alles was niet afhankelijk van het genadewerk aan hun ziel, maar ter bestemde tijd kwamen zij daardoor tot een levend besef van dat alles. Zij zijn leden van Christus, al zijn ze voor het tegenwoordige niet in een levende vereniging met hem. Toch is het zo krachtens een eeuwige vereniging. Een natuurlijk voorbeeld zou dat een weinig kunnen ophelderen. Een door de vorst beschadigde hand mist alle levende beweging en is in het gevoel dood, en zou zonder herstelling tot verrotting overgaan. Doch door gepaste behandeling hersteld verkrijgt ze weer leven en wordt een werkdadig lichaamslid. En evenzo zijn al de leden van Christus verborgen lichaam oorspronkelijk dood in de zonden en misdaden. Zelfs velen hebben nog geen aanwezen, nog bestaan door geboorte. Gelijk de Heere zelf spreekt, deze allen waren in uw boek geschreven als nog geen van dezen was. Deze nu hebben nog geen deel aan wederbarende genade, waardoor een levende vereniging ontstaat. Maar in Christus als hun verbondshoofd is eeuwige genade voor hen opgelegd, waardoor zij een eeuwige vereniging met hem hebben. Doch te zijne tijd door de geest der genade levend gemaakt, worden zij als vrucht van die eeuwige vereniging, één met hem door het geloof, en verenigd met de Heere, worden ze één geest met hem, en ontvangen alzo uit zijn volheid genade voor genade. In deze zin is Christus ons leven. Als de gezegende geest ons levend maakt en geestelijk aanzijn gaf, in de mededeling van het leven Gods, hij ons en wij hem nabijgebracht, in ons het geloof werkende, dat hem omhelst, dan wordt hij ons leven, ons hoofd, en uit hem ontvangen wij alle ondersteuning van geloof, hoop, liefde en elke genade. Zien wij nu ten tweede hoe de gelovige dood is, want de tekst zegt, gij zijt gestorven. De ware godsdienst is vol paradoxen. Nee, in het genadewerk aan het hart is geen tegenstrijdigheid, wel schijn tegenstrijdigheden. De apostel die zegt bijvoorbeeld, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als armen, doch velen rijkmakende, als niets hebbende, nochtans alles bezittende. Dit zijn tegen, maar schijnstrijdigheden. Wonderspreukig, paradox, dat is ze schijnen, maar ze zijn in wezen niet onbestaanbaar. Evenzo in onze tekst, de gelovige is in één opzicht niet dood, nochtans in een andere zin wel dood. Ja, wonderspreukig als het is, hij is dood als hij leeft, en hij leeft als hij gestorven is. Elders zegt de apostel, zonder wet zo leefde ik eertijds. Nee, hij leefde niet, maar hij was dood in de zonde. Maar toen de wet kwam en hem sloeg, werd hij door haar gedood, zoals hij zegt. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Een gelovige of kind van God nu is in tweeërlei zin gestorven. Hij is gestorven door de wet en hij is gestorven door het evangelie. Laat ik u dat zoeken duidelijk te maken. Voor eerst is hij gedood door de wet, gelijk de apostel ook zegt. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. De wet met geestelijke kracht aan zijn geweten toegepast, vernietigt hem ten eenenmale door haar veroordelende vonnis. Zij doodt hem ten aanzien van alle wettische hoop. Doch om meer nauwkeurig te spreken kunnen wij zeggen dat de wet hem in drieërlei opzicht doodt. Allereerst door haar geestelijkheid en vloek. Wanneer het in de consciëntie dondert, de ziel die zondigt, die zal sterven, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wanneer dat vonnis des doods in des mensen geweten komt, doodt het hem aan de zaligheid door de werken der wet, het veroordeelt hem onmiddellijk aan alle hoop die uit zijn eigen gerechtigheid zou kunnen voortkomen. De wet doodt hem, ten tweede, door de bewegingen der zonde in zijn vleeselijke gemoed op te wekken. Gelijk de apostel zegt, de bewegingen der zonde die door de wet zijn, wrochten in onze leden om de dood vruchten te dragen. Soms liggen de zonden in ons vleeselijke gemoed als werkeloos, althans wij zijn ons haar krachtige bewegingen onbewust. Maar de wet komt, en wat is het gevolg? De zonde wordt opgewekt door de veroordeling die de wet brengt. Er is zoiets in onze natuur dat het gebod wederstaat, dat zich daartegen verzet. Wanneer in een huis met veel kamers u de toegang tot een zekere kamer streng verboden was, zou het juist die ene kamer zijn waar gij het eerst zou begeren in te gaan. Wanneer u onder het voorzetten van verschillende vruchten een enkele verboden was aan te raken, dan zou uw trek in het bijzonder naar die ene uitgaan. Er is dus iets in onze weerbarstige eigenzinnige natuur dat opgewekt wordt in zijn bewegingen en begeerlijkheden door het gebod. Gij zult dat niet doen. Ja, maar ik wil dat wel doen. Gij zult dit en dat doen. Ja, maar ik wil het niet doen. Zie daar de krachtige bewegingen van het vleeselijke gemoed die zich tegen de wil van God stellen. Zo is het de geestelijkheid van Gods wet die niet alleen door haar vloek elke gedachte, woord en werk in ons vonnis als te weinig bij de geëiste volkomenheid, maar ook door op te wekken diezelfde zonde die ze veroordeelt en zo worden wij dubbel schuldig. Ten derde eindelijk vonnist en veroordeelt ons de wet door voortdurend een vernieuwd vonnis der verdoemenis uit te spreken over elke zondige gedachte, woord en werk, zodra zij zich openbaren. De zij maait op het hooiland niet alleen de lange en sterke stengels, maar ook het nieuwe frisse gras dat pas ontspruit, zodat en in haar geestelijkheid en in de verlevendiging der zonde en in haar voortdurende vonnis der veroordeling de ziel, die onder haar vloeken slavernij verkeert, door de wet getroffen en gedood wordt, en in dat opzicht is de gelovige gestorven. Wanneer evenwel de wet haar bediening heeft volvoerd, is zij zelf eveneens krachteloos geworden. Zij deed wat ze kon, en daarmee stierf ze zelf. Gelijk de bij, die met te steken, zelf sterft. Beschouwen wij dit enigszins van naderbij. Iemand wordt bevonden schuldig te zijn en in het ondergaan van de straf verkrijgt de wet haar eisen. Maar zodra is de laatste dag der gevangenschap niet geëindigd, of hij is evenzo vrij als zijn cipier, de cel wordt geopend, hij gaat uit en de wet heeft niets meer aan hem, zij is zo dood voor hem alsof hij ze nooit overtreden had. En zo in elk geval waar de wet haar vonnis heeft uitgevoerd overeenkomstig haar recht en eis. En dit bedoelt de apostel als hij zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Wanneer de overtreder door de wet sterft, sterft hij aan die wet die hem doodde. Dan is de wet aan hem en hij aan de wet gestorven. Doch ook in een ander opzicht kan een kind van God gezegd worden gestorven te zijn en dat is krachtens een levende vereniging met Christus. Wanneer na het gestorven zijn door de wet genade de ziel vatbaar maakt voor de ontdekking van Christus, voor de openbaring van de liefde Gods, of de toepassing zijner waarheid, en er een levend geloof mag zijn in de Heere Jezus zittende aan de rechterhand Gods, dan stelt dat geloof ons in een levend bezit van al de zegeningen en weldaden die in Christus Jezus zijn. Wij weten niet wie of wat Christus is, wat hij leed en wat wij zijn in hem, totdat het hem behaagt zichzelf te ontdekken en te openbaren. Maar wanneer hij zijn schoonheid en beminnelijkheid door het geloof in hem ontdekt, dan worden wij vatbaar voor hetgeen hij is en heeft. En uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. En zo verkrijgen wij door het geloof deel aan de weldaden en zegeningen van zijn dood en opstanding. In deze zin bedoelen wij dat hij gestorven is, zowel door het evangelie als door de wet. Nu, als wij drinken uit de hoofdfontein en door een levend geloof uit Christus volheid putten, dan eerst zijn wij in de volste zin des apostels gestorven, dat gestorven aan alles wat hem omringt en wat de gelovige in gevangenis en slavernij brengt. Hoe? door een levende vereniging met de Zonen Gods, door het zien wie en wat Jezus is, door een gelovig ingaan tot zijn lijden en smarten, dood en begraving, om met hem op te staan en gezet te zijn in de hemel, en onderstand te verkrijgen uit zijn volheid. Door deze bevinding worden de dingen van het zin en zienlijke ons als dood, en na des apostels uitspraak zijn wij in de ware evangelische zin des woords gestorven. Hoeveel arme zielen worstelen dagelijks tegen de kracht der zonden en verkrijgen nooit de overwinning. Hoeveelen worden dagelijks gevangen genomen door de begeerlijkheden des vleesers, de liefde tot de wereld, de hoogmoed des levens, en derven immer de zegen. Hoeveelen worstelen met tranen, beloften en sterke voornemens tegen de kwellende zonden van drift, lichtvaardigheid of gierigheid, die telkens en telkens weer worden verstrikt en overmeesterd. Vanwaar komt dit? Het is omdat zij niet kennen het geheim der geestelijke kracht tegen en geestelijke overwinning over haar. Alleen uit kracht eener levende vereniging met de Heere Jezus Christus, zijn lijden en sterven in zich opnemende en het ontvangen uit zijn volheid, kan ons enige overwinning verschaffen over wereld, zonde, dood of hel. Laat ik dit een weinig op uw ervaring toepassen. Aangenomen dat uw ziel bij de een of de andere bijzondere gelegenheid aangenaam verkwikt werd, uw hart ervoer een vertederend besef van de zaligmakers liefde en bloed, en God gaf u te geloven dat hij uw enige deel is, en door dit geloof als een open kanaal van goddelijke mededeling stroomden in uw ziel zijn verdiensten en tussenkomst, bloed, gerechtigheid en stervende liefde. En wat was het gevolg? Leidde dit u tot zonde, vermetelheid of zorgeloosheid? Nee, juist het tegendeel. Tot een heilig gehoorzamen in hart, mond en leven. De wezenlijke en krachtige onderwerping der zonde is op geen andere wijze mogelijk. De bekering van kolonel Gardenier heeft dienaangaande vaak mijn aandacht getrokken. Ik stem toe, het was een buitengewoon geval en misschien van geen gelijken in de jaarboeken der genade, doch het kan dienen ter opheldering. In zijn onwedergeboren staat had hij een afspraak gemaakt met een gehuwde vrouw en wachtte op de volvoering van zijn misdadig voornemen. In die tijd kwam hem een boek in handen waarover bij het lezen een onverwacht licht opging. En opziende naar de plaats van waar het kwam, zag hij in een gezicht Christus hangen aan het kruis, omringd met hemelse heerlijkheid, terwijl als met een hoorbare stem gesproken werd: dit alles leed ik voor u, en is dit nu uw wedervergelding? Het visioen zelf gaan wij onbesproken voorbij, schoon wij geloven dat het van de Heere was. Wij wijzen op de uitwerking die het op zijn ziel had. Het overweldigde hem met droefheid, zweept in een ogenblik elke gedachte weg om zijn misdadige verbintenis te volbrengen. Saulus, getroffen door de poorten van Damascus en van een vervolger een bidder geworden, is een schriftuurlijk voorbeeld van het sterven aan de zonden door de kracht van Christus. Het gaat dus niet door een wettisch streven en ernstige voornemens, geloften en tranen, wat op zijn best een monnikenspel is. Wat aannemelijker vorm dan een ruw kleed, een bloedende geeseling en een vochtig muffig klooster, doch de vruchteloze poging van vleeselijke godsdienst om het zondige vlees te onderwerpen en de zonde te overwinnen, wat alleen mogelijk is door een gelovige kennis van en een geestelijke ingang in het lijden en sterven van de Zonen Gods, om uit zijn volheid ondersteuning van genade en kracht te verkrijgen, zodat kracht in zwakheid volbracht wordt. In deze zin zegt de apostel tot die van Colosse: gij zijt gestorven, niet alleen zoals de wet u heeft geslagen en veroordeeld aan alle wettische hoop, maar krachtens deelgenootschap aan de dood van de Heer Jezus Christus, vloeiende uit de levende vereniging met de lijdende Zonen Gods. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, waar de zonde steeds bij toeneming heerst, maar onder de genade, welke de zonde onderwerpt door ze te vergeven. Wanneer gij Romeinen 6 met een verlicht oog leest, dan ziet gij hoe de apostel de gelovigen als gestorven beschouwt ten aanzien van de kracht en de heerschappij der zonde. Uit kracht ener geestelijke doop in de dood en opstanding van de Heere Jezus. Hoe zijn leven dan met Christus verborgen is in God ten derde. Zo trachten ik u naar het woord des Heren en uit ervaring zijner heiligen deze twee levenswaarheden te schetsen. De vereniging die de gelovige heeft met de Zonen Gods, waardoor hij gemeenschap heeft met hem in zijn lijden en sterven, opstanding en leven. En daarna wees ik u op de gelovige zoals hij door deze levende vereniging met de Zonen Gods deel verkrijgt aan Christus lijden en sterven in zijn ziel. En uit kracht daarvan gevoelt hij bij levende ervaring naarmate zijn geloof overwinning over de zonde en de wereld. Laat ik nu in nauw verband met die beide wijzen hoe het leven der gelovigen met Christus verborgen is in God. Ik zei straks dat de godsdienst vol paradoxen is, dat is wonderspreukig. Geen tegenstrijdigheden, hoezeer zij dat vaak schijnen. En zo is het hier, dood en nochtans levende, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar mijn vrienden, hoe gezegend een zielenleven te hebben dat nooit sterven kan! Wat zal al ons belijden ons baten als wij door wederbarende genade geen deelgenoot zijn van dit geestelijk eeuwige leven? Als wij dat bezitten, kan niets het ons uit ons hart roven, evenmin als Christus in de hemel kan sterven. Zijn eigen woord is, en zijn woord blijft bestaan, wat ook Satan en ongeloof er tegen mogen inbrengen. Ik leef, en gij zult leven. Hier is dan ons leven, als God onze ziel heeft levend gemaakt. Het is Christus zelf en het leven dat hij uit zijn volheid meedeelt, dat zal hij zelf onderhouden volgens zijn eigen verklaring. Mijn schapen zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dit leven nu is een verborgen leven en wel in tweeërlei opzicht. Verborgen voor alle menselijke gezicht. Wat Jozef Hart zegt van het geloof dat het diep ligt in des mensen hart, is ook waar van het leven Gods. En alzo moet het noodzakelijk verborgen zijn voor alle menselijke oog, behalve voor zover het openbaar wordt door zijn werkzaamheden en vruchten. Er is niet zo diep, zo verborgen als het leven Gods in de ziel. Het schijnt in de diepste diepte van des mensen hart opgesloten te zijn. Het drijft niet op de oppervlakte gelijk kurk op het water, maar het zinkt diep, zeer diep tot op de bodem van de ziel. En daarom is het verborgen voor het oog eener onheilige, maar ook voor het oog eener beleidende wereld, en wat meer is, menigmaal ook voor de deelgenoot zelf. Vaak ziet nog bemerkt een kind van God zijn eigen geloof, maar ook is het leven dat in hem werkt en stroomt vaak voor hemzelf verborgen. Dat is niet als een meer, welker brede oppervlakte door de middagzon beschenen aller oog tot zich trekt, nog als een beek, welks murmelend water over de heldere keien vloeit. Nee, het is een bron, het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En daarom is het verborgen. Het beste gedeelte van onze godsdienst is datgene wat niet gezien wordt. Het verborgen roepen, kermen, wenen, belijden, smeken en zuchten tot God wordt merendeels niet naar buiten openbaar. De moedeloosheid, krankheid des harten, beproevingen, verwarringen en krachtige verzoekingen, met welks menig geliefd kind van God te kampen heeft, worden niet gezien. Evenmin zijn vrees, neerzinken, schuld, ellendigheid en zelfveroordeling. Zeker, het beste deel zijner godsdienst is verborgen voor het oog, want het zwaarste zinkt altijd het diepst. En gelijk het is met de werkzaamheden zijner ziel voor God, alzo is het ook met de bedeling Gods met zijn ziel. Het vertederen en teder houden zijner consciëntie, het opwekken der vreze Gods, het uithalen des harten in gebed en smeking. De bedauwing zijns geestes en de bevochtiging met de dauw en regen zijn de genade. Het een en ander wordt slechts zo ver openbaar als de vruchten daarvan gezien worden. Doch niet slechts verborgen, maar met Christus verborgen in God. Welk een heilig, waarlijk goddelijk leven moet dat zijn? Als deze geestelijke godsdienst datgene is dat zij zelf met Christus in God verblijft, welk een goddelijke hemelse bezitting moet ze dan zijn? Hoe vol eeuwige gelukzaligheid moet de godsdienst van een kind van God zijn? Het is opgesloten in twee verschillende plaatsen en nochtans tezamen verenigd uit kracht van Christus mensheid en het geloof dat het omhelst. Mag ik het zo eens uitdrukken? Het ene einde in de boezem Gods en het andere in de gelovigen. Vergelijk des mensen armzalige, nietswaardige godsdienst met dit bovennatuurlijke leven van God in de ziel. Christus zelf in het hart, de hoop der heerlijkheid. Het ontbreekt ons aan woorden om het eeuwig onderscheid tussen die beide uit te drukken. Doch het woord verborgen geeft ook nog een ander denkbeeld aan, namelijk buiten bereik, weggelegd en derhalve veilig. Wat zou reeds voor jaren geworden zijn van het leven Gods in de ziel, als het had kunnen geroofd, vertreden worden of verloren gaan? Maar dit kan nimmer geschieden, want het is opgesloten in de persoon van de Zonen Gods en daarom buiten het bereik van de Satan, zonde, dood en hel, veilig voor Christus bewaard, verborgen in zijn eeuwige boezem. Waren het anders, ach, hoe zou het dan met u en mij reeds voor lang geweest zijn? Wat waren onze godsdienst, tenzij wij mochten geloven dat zij was ontstoken door Gods kracht en alleen voortblijft bestaan door dezelfde kracht die ze voortbracht? Dit is de grote troost voor een kind van God, te geloven dat in zijn ziel het leven Gods huisvest en steeds te gevoelen dat hij die het schiep, het ook in stand en levende oefening houdt. Dit leidt ons dan tot ons vierde punt. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Heeft God door zijn geest en genade goddelijk leven in uw ziel geplant? Maakt hij u deelgenoot van de weldaden en de zegeningen van Christus lijden en sterven, bloed en gerechtigheid? En is uw leven met Christus verborgen in God? Waarheen gaan dan uw genegenheden? Zijn zij gevestigd op de dingen die op deze aarde zijn? Deze vergankelijke beuzelingen, bezoedelde ijdelheden, kwellende zorgen, welke het leven Gods in de ziel altijd benevelen, schoon zij het niet kunnen bederven. Och, wij mogen wel tot hen, die een kennelijk getuigenis bezitten, dat ze gestorven zijn en nochtans leven, zeggen: lieve broeders, bedenk de dingen die boven zijn, laten uw gedachten en begeerten, behoeften en wensen zich bepalen op hemelse wezenlijkheden, dat zij zich niet stellen op de dingen die van beneden zijn, welke zottelijk bemind en vurig nagejaagd, slechts slavernij en dodigheid over de ziel. De uitdrukking, dingen die op de aarde zijn, zijn van uitgestrekte betekenis. Zij bevatten niet alleen ijdele beuzelingen, eerzuchtige gaande vermaken, waarin een vrolijke, onnadenkende wereld verzonken is en verloren gaat, maar zelfs ook de betamelijke roeping der werkzaamheden, de eisen van een vrouw en huis, familie en vriend, alle maatschappelijke banden die aan de aarde binden. Alles dus wat het oog kan bekoren, elke gedachte of begeerte afgescheiden van God die in het gemoed op, elke geheime afgod die zich daarbinnen schuilhoudt, elke zorg en bekommernis die niet van genade ontspruit, alle dwaze ingenomenheid met vermaak of voordeel dat het wereldsgezinde hart omhelst, alles, met het talloze aankleven van die, waarin des mensen gevallen natuur bezig is of geluk stelt, behoren tot de dingen die op de aarde zijn, welke niet behoren bedacht te worden. Vrouw en kinderen mogen wij voorzeker lief hebben. Onze wettige beroeping mogen wij met vlijt en ijver betrachten. voor onze familie te zorgen overeenkomstig de goede schikking onze Gods is hoogst betamelijk. Uitsluitend te bedenken mogen wij niet, omdat het onze aardsgezindheid zou bevorderen. Hij, die al onze toegenegenheid waardig is, eist zij der zielen bruidegom, vraagt als de gans begeerlijke, de onverdeelde liefde der bruid. Maar zullen wij dit grote werk uit onszelf vermogen? Geenszins. De Heere zelf ontdekt zijn schoonheid en gelukzaligheid aan. En door het gouden koord zijner liefde trekt hij onze genegenheden tot zich en richt ze waar hij is, zittende aan de rechterhand Gods. En daartoe lokt hij het hart, door een blik zijner liefde, een woord zijner genade, of door de toepassing eener liefelijke belofte of goddelijke waarheid. En daardoor bindt en bepaalt hij de genegenheden op zichzelf als de bron en de fontein van alle zegeningen. Wij worden niet afgericht in de liefde, maar beminnen door liefde. De liefde kan niet gekocht nog gemaakt worden, zij is een innerlijke toegenegenheid die heel natuurlijk en noodzakelijk uitgaat naar het voorwerp van haar keus, met wat daarmee verbonden is. En gelijk de liefde tot Jezus uitgaat, alzo bedenkt men de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Maar wat zijn de dingen die boven zijn? Al die dingen die opgelegd zijn in trekken, naar en komen uit Christus. Vergeving, vrede, rechtvaardiging, een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Bekrachtiging tegen de zonde. Zegenpraal over dood en hel. Bestrijding van boezemzonden en verzoekingen. In één woord. Elke zegen waarmee God zijn volk gezegend heeft in de hemel en in Christus. Zie daar. Enkele dingen die de ziel heeft te bedenken. Toch alvorens wij de Heere Jezus kunnen aanschouwen in zijn schoonheid en hem liefhebben als de beminnelijkste onder de mensenkinderen, moeten wij hem, als de eeuwige zoon des eeuwige vaders, leren aanschouwen en daartoe door de kracht Gods in onze ziel geopenbaard zijn. En dan alleen wordt alles wat van Christus spreekt, getuigd en vanuit hem komt, de ziel onuitsprekelijk dierbaar en zoet. Dit is heilige olie die in het hart vloeit, dit is de zoetvloeiende mirre, op de handhaven des slots, dit is de aloë en cassie uit een elpenbeen in paleizen. Dit is de liefde die vele wateren niet zouden kunnen uitblussen, noch de rivier verdrinken en de ervaring daarvan zet de genegenheden op de dingen die boven zijn. Maar ook zullen ze op geenerlei wijze van de aarde naar de hemel getrokken worden. Wanneer wij op onze genegenheden acht geven, zullen wij bemerken dat zij getrokken zijn naar hun aard. Zijn ze aards? Zij gaan naar de aarde. Zijn ze vleeselijk en zinnelijk? Zij bedenken wat vleeselijk en zinnelijk is. Maar wanneer de Heere Jezus door de ontdekking zijner heerlijkheid en genade de ziel dierbaar wordt, en als het enigste waardige voorwerp des harten, alle toegenegenheid eisende, dan gaan zij, ik zou haast zeggen, natuurlijkerwijs, zeer zeker geestelijkerwijs, tot hem, en daarmee worden bedacht de dingen die boven zijn. Daarbij, zonder op geestelijke wijs gedoopt te zijn in Christus dood en leven, zullen wij nooit onze boezemzonde overwinnen. Wanneer wij een geloofsbeschouwing mogen verkrijgen van de lijdende Christus, en alzo gedoopt worden in zijn lijden en sterven, zal de gevoelige ervaring daarvan de kracht der zonde onderwerpen. Terwijl een geloofsblik van de opgestane Christus en de ondersteuning der genade uit zijn volheid ons zal verheffen boven haar heerschappij. Wanneer de zonde zich met kracht in ons verheft, hebben wij nodig tot haar onderwerping of iets in ons uit Christus volheid, om ons in het worstelen tegen haar de overwinning te geven, of wij moeten door genade gebracht worden in een reiner en beter element, en dat eerste vloeit uit een gelovige beschouwing van het lijden en de smart, angst en dood van de Zonen Gods, en het tweede is het gevolg van de genade en de liefde van Christus, die de ziel een afkeer van de zonde geeft, en boven haar atmosfeer verheft. Op geen andere wijze is de onderwerping der zonde mogelijk. Gij moet of gedoopt zijn in Christus lijden en dood, of, en deze beiden volgen elkaar op, in zijn opstanding en leven. Een gezicht van hem als de lijdende Godmens, of als de verrezen Jezus, moet immer aanwezig zijn, zal er een overwinning zijn over zonde, dood, hel en graf. Gij moogt strijden, geloften doen, berouw hebben en wat wordt er al niet gedaan. Maar gij zult daarmee te dieper zinken in de zonde. Hoogmoed, wellust, gierigheid en dergelijke komen als een stroom op u los en gij wordt weggevoerd alvorens gij misschien de strijd hebt aangevangen. Maar als gij met het oog des geloofs de lijdende en verrezen Christus mocht aanschouwen, zo gij iets smaakt van zijn stervende liefde, iets gevoelt van de kracht van zijn verzoenend bloed of iets ziet van zijn schoonheid en gepastheid, dan zal er kracht zijn ter onderwerping van de zonde en daardoor alleen, maar ook zeker is zonde en verzoeking te overwinnen. Ik geloof dat er vaak jaren nodig zijn alvorens wij dit goddelijke geheim leren verstaan, aldoor strevende naar berouw en beterschap, zonder te kunnen, zoekende beter te worden door de Moriaan in de waskuip te dompelen, totdat wij ten laatste iets komen te verstaan van wat de apostel bedoelt als hij zegt: hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. En het ingaan in dat geloofsleven, dit verborgen leven, doet ons bedenken de dingen die boven zijn. Nee, het helpt niet de mensen tot een wettisch werken aan te zetten, ze zullen er te diepe door in het slijk zinken. Gij moet Christus in uw ziel hebben, en gij zult door des Heeren kracht, door zijn toelachting, bloed, liefde en tegenwoordigheid, elke inwendige vijand onderwerpen. Ten slotte opent ten vijfde de apostel aan de gelovige gemeente een zalig uitzicht, om hen te bemoedigen en te sterken in een uitwendige worsteling tot zijn eeuwig koninkrijk. Want hij zegt: wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als Christus hier op aarde uw leven wedt, als gij een levend geloof hebt in zijn goddelijke majesteit, als zijn liefde uw ziel bedouwde, als zijn toelachting uw hart vertroostte, dan ook geldt u des apostels woord: wanneer Christus zal geopenbaard zijn, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Niet meer geplaagd door zonde en Satan. Niet meer om te dragen een zwakke, broze tabernakel, de zetel van talloze kwaden, ongemakken en krankheden. Maar begiftigd met een reine ziel, gelijk hij rein is. Verbonden met een geestelijk lichaam, vatbaar en bekwaam voor de genieting der eeuwige gelukzaligheid. En dan zult gij, lijdende heiligen en gelovigen, wiens genegenheden uitgingen naar hem, dien gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En is dit geen worsteling waard? Is dit niet een gezegende eindpaal aan het einde der reis? Is deze prijs de loop niet waardig? Is dit niet een uitnemend groot loon voor al uw verzoekingen, smarten, droefheden en angsten, niet te vergeefs geloofd te hebben dat wanneer hij zal geopenbaard zijn, gij met hem zult geopenbaard worden in heerlijkheid? Mogen de Heere onze zielen in deze goddelijke en gezegende wezenlijkheden leiden. Zij zijn het wezen der levende godzaligheid, en voor zover wij ze ervaren in onze ziel en leven, onder de zoete invloed en bedauwende werking van de geest der genade, zullen deze dingen al ons heil zijn. En gelijk zij moeten zijn, en ook zullen zijn, als het wel bij ons is, al ons begeren. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.